Goedemorgen, gemeente. Voor alle gemeenteleden die geen kompas hebben, ligt er in de hal een kopie met de tekst van de Algemene Kerkenraad. In deze kopie staat beschreven wat het resultaat is van de verkoop van de ontmoetingskerk aan de hersteld hervormde gemeente. Vanaf volgende week, zondag 20 juli, is er vanwege de schoolvakantie geen alleskids. Wel, zijn er wel kinderen in de kerk, dan zullen er kleurtasjes klaarstaan. In welke ruimte u zich ook bevindt, hier of elders, we weten ons geroepen door de Heer, onze God, dat er in de stilte ruimte zal zijn om ons te openen voor zijn aanwezigheid.
Onze hulp is in de naam van de Heer. Die trouw houdt tot in eeuwigheid. Genade en vrede voor u en jullie allemaal. Van God onze Vader, van Jezus Christus de Heer, door de Heilige Geest. Amen. Laten we samen bidden. Eeuwige God, schepper van hemel en aarde, wij prijzen u voor de schoonheid en overvloed van uw schepping. De bergen, de zeeën, de bossen, de dieren, ja, alles getuigt van uw grootsheid en liefde. En wij bidden u, ontferm u over de manier waarop wij uw schepping behandelen, onze hebzucht, de uitbuiting van de aarde, de vervuiling van de lucht, de water en het land. Ontferm u over onze onverschilligheid, die maakt dat we niet zien hoe kwetsbaar uw schepping is. Ontferm u over ons gebrek aan respect voor alle levende wezens, groot en klein. Ontferm u over onze neiging om te denken dat we alleen op deze aarde zijn en de gevolgen van ons handelen niet hoeven te dragen. Ja, mogen uw geest ons leiden op de weg naar herstel, naar vernieuwing. En mogen uw liefde ons inspireren om te zorgen voor uw schepping, nu en in eeuwigheid. Amen.
Ik verklap het al een beetje. En nu sta ik stil.
Ja, de ramen. Hoe vinden jullie deze ramen? Vind jij ze mooi? En jij, Joshua? Jij vindt ze ook mooi? Ook mooi.
En wie?
Mooi. Hoeveel ramen zijn er? Hoeveel aan deze kant? Tel maar even.
Vijf.
Je hebt het al gezien. Vijf ramen. Eigenlijk staan we nu niet zo goed. Even kijken, als we een beetje zo gaan staan, dan wil ik jullie vragen. Dan kun je ze alle vijf een beetje zien. Kun je alle vijf een beetje zien. Deze zijn gemaakt door een kunstenaar. Dan gaan we straks zoeken of we de naam kunnen vinden van die kunstenaar. Welk raam vinden jullie nou het allermooist? Ja. Die. En zou dat komen omdat er net zo de zon zo mooi doorschijnt? Zou kunnen, hè? En jij dan? De allerlaatste, want die heeft allemaal mooie vormen. Wat prachtig, wat prachtig. Hebben jullie een idee, want dit is al een kunstenaar gemaakt, een glaskunstenaar, wat hij nou wilde uitdrukken met deze ramen? Wat zou hij willen laten zien? Of wat zou... En iedereen ziet er wat anders in natuurlijk. Dat is het mooie van kunst, ja.
Heb je een oog?
Een oog, dat lijkt wel een oog, hè? Ja, prachtig, prachtig. En jij, wat zie je?
Dat stukje, de wind.
De wind, prachtig. En waar zie je dat precies ook daarin?
Dat hij zo
gaat, dat de wind zo gaat. We gaan nog, ik kom even, als jullie weer even zo lopen, daarheen. Zo, naar de wind. En wat zien jullie erin? Wat denk jij wat die kunstenaar hiermee wil zeggen?
De wind ook.
De wind ook, de wind. Zullen we eens even helemaal naar het vijfde raam gaan? Je ziet, prachtig. Jij ziet dat ze zo verder gaan, hè? Want hier zit dat lood en dan gaat het toch zo verder. Zullen we eerst eens kijken wie dit gemaakt heeft?
En ik denk wel van dezelfde kunstenaar.
Van dezelfde kunstenaar, heel goed. Alle ramen zijn dezelfde. En ik weet dat de naam van de kunstenaar op die ramen staat. En ik verklap alvast, het staat op het laatste raam zijn naam. Zoek hem maar. Waar staat zijn naam? Ja, Jeroen Dijkhuizen. En wat staat er nog meer?
Dat betekent 1994.
Dat betekent 1994 toen deze ramen gemaakt. Maar jullie hebben hele goede ogen, denk ik. Wat staat er nog meer? Kan jij het ook zien?
Nee.
Ja, Genesis 1, vers 1 tot 2, vers 7. Loop maar met me mee, maar helemaal naar voren. Zijn we er allemaal? Ja. Genesis 1, vers 1, vers 2 tot 7. Dat staat in de Bijbel. Dat is bijzonder. Genesis 1. En weet je wat daar staat? Nee. Die meneer die dit gemaakt heeft, die Jeroen Dijkhuizen, die heeft geprobeerd, en ik vind het heel knap, die heeft geprobeerd de schepping van de Heere God daarin af te beelden. En jullie hadden ook, zeiden al, hè, een oog en de wind. En dat de kleuren helemaal doorgetrokken worden naar het andere. Zo schept God de hemel en de aarde, de mensen en de dieren. Dat heeft hij geprobeerd. Hier eerst nog wat scherpe randen. Toen was er nog heel weinig. En helemaal aan het eind zie je die hele rustige vormen. Dan worden de kleuren ook wat anders. Ja. We gaan straks een lied zingen. Dat gaat ook over de schepping. Over geluk. Dan zingen we bijvoorbeeld. Geluk is voor mij. Mijn huisdier te strelen. Geluk is de wind om mijn oren. Of geluk is lang uit liggen in het gras. Dat kunnen jullie in de vakantie misschien wel heel lang doen. Lekker liggen in het gras. Dat gaan we straks zingen. Zullen we eerst met elkaar bidden? Zullen we bidden? Lieve Heere God, dank u wel. Dank u wel voor uw schepping, dat u ieder van ons heeft gemaakt, de mensen, maar ook alle dieren, de planten, de bomen, de lucht, de wind. Dank u wel en dank u wel dat er mensen zijn die dat zo goed kunnen maken, ook in glas. Heere God, wij willen straks gaan zingen, geluk is voor mij. En dat bid ik voor alle kinderen en alle grote mensen, dat ze geluk ervaren als ze de stilte horen en de wind om hun oren en als ze languit liggen, waar dan ook. Wij danken u voor wie u voor ons bent, onze Schepper. Dank u wel. Amen. Voordat we gaan zingen, wil ik nog iets heel moois. Het is eigenlijk ook kunst, maar dit gaat... Hier zie je een stukje van Gods schepping in. Heel voorzichtig zijn. Zal ik je zeggen, dit is het eitje van een koolmees. Nee, van een pimpelmees. Die zijn wat klein. Eitje, prachtig, heel klein, door God geschapen. En je gelooft het niet, hè? Maar als dit eitje nog bij de moeder was geweest en ze had erop gebroed, dan kwam er een heel piepklein vogeltje uit. Godschepping. Geluk. Daar word je steeds groter. Geluk is ook dat je dit mag zien en dat je straks de vogels mag horen. Zullen we gaan zingen?
Komt er nog steeds eigenlijk een vogeltje uit als je daarin
doet? Nee, dat denk ik niet. Ja, maar ik denk het niet. Dat is niet warm genoeg. Ja, die kerkramen, is de microfoon te luid? Ik weet niet of er nog wat aan gedaan kan worden. Mijn stem is mijn stem. Een aantal maanden geleden, tijdens het koffiedrinken daar, op donderdagmorgen, zei de heer Giel Montagne, de heer Giel Smallegangen tegen mij. Ja. Het is warm geweest, hè? Hier valt het mee. En er is ook wat chaos in de schepping, maar daarover straks meer. Een aantal maanden geleden, tijdens het koffiedrinken hier, zei Giel Smallegangen tegen mij, ik was nog maar amper binnen, je hebt nog nooit over de kerkramen gepreekt. Dat klopt, zei ik, dan ga ik dat doen. Ik heb gelijk in mijn agenda gezet, er een datum gezocht en een deal gemaakt met de heer Smallegangen. Als ik erover preek, zit u in de kerk. Waar zit u? En toen dacht ik, nou, als hij daar dan toch zit, dan preek ik, heb ik niet één preek vandaag, maar vijf. Vandaag richten we onze ogen op die prachtige kerkramen, waarmee kunstenaar Jeroen Dijkhuizen zijn zienswijze op het scheppingsverhaal heeft weergegeven. We lezen woorden uit de eerste twee hoofdstukken van Genesis. Het is een verrassende geloofsbelijdenis op de diepste vragen van ons mens zijn. Wat is deze wereld? Waar kom ik vandaan? En waar gaat het naartoe? En wat is mijn plek in deze wereld? Is er een houvast? En dan klinkt het opeens helder. In den beginne schiep God de hemel en de aarde. En dan volgt er God sprak, God noemde, God zag dat het goed was, zeer goed. God, niet een godheid, maar de God van het verbond en van de bevrijding, onze God. Peter.
In het begin schiep God de hemel en de aarde. De aarde was woest en doods. Duisternis lag over de oervloed. En over het water zweefde Gods geest. God zei, laat er licht zijn. En er was licht. God zag dat het licht goed was. En hij scheidde het licht van de duisternis. Het licht noemde hij dag. De duisternis noemde hij nacht. Het werd avond en het werd morgen. De eerste dag.
Geliefde mensen van God, u bent er. En jij en ik, we bestaan. Dat is een feit. Ook de wereld bestaat. Ook dat is een feit. En op de aarde is er leven. Daar zijn we aan gewend geraakt. Maar wie dat gewoon vindt, kent de feiten niet. Want ze hadden er net zo goed niet kunnen zijn, de aarde. Het leven, de mens. Ons eigen zonnestelsel schijnt een nieuw begin te zijn, na een soort kosmische mislukking. Dat er op één van de planeten om die zon ook leven kon ontstaan, is een ongelooflijk niet te bevatten feit. Wonderlijk en verbijsterend. Zijn we een natuurkundige toevalstreffer? Een speling van de natuur? Is er een reden? Ligt er een keuze ten grondslag aan het bestaan van hemel en aarde? Zit er een bedoeling achter? Zijn we gewild? In deze wereld vol vragen ligt er een boek. En de eerste zin ervan luidt: in het begin schiep God de hemel en de aarde. Een zin die je naar adem doet happen, want het begin, wat is dat? Wat is voor het begin? Er moet toch altijd een daarvoor zijn. En dan nog dat kleine woordje God. In het begin schiep God. God, we maken onszelf wijs dat we de betekenis weten van dat woord. Maar dat weten we niet. En toch is dat korte zinnetje onze redding, ons houvast, de toegangspoort naar geluk, naar diepe vreugde. In het begin schiep God de hemel en de aarde. Die twee woorden, God schiep, hebben grote gevolgen voor het hele gevoel waarmee jij, u en ik in dit leven staan. Als God de hemel en de aarde schiep, ja, dan getuigt heel de werkelijkheid van hem. Zoek God dus niet allereerst aan de rand van het verklaarbare, in de gaten van onze kennis, maar in wat we weten. Sluit God niet op in het wonder, maar tref hem in het alledaagse, in het strelen van je huisdier, in de wind om je oren, in het lang uitliggen in het gras, in de koffie straks en in de warme maaltijd vanavond. Dat je hart klopt, dat je adem haalt. Hoe doorleef je dat? Als een recht of als een geschenk? Eerste raam. We zien scherpe punten. Er zit iets hards in. De oersituatie. De aarde was nog woest en doods. Nader toegelicht, duisternis lag over de oervloed. Een onbewoonbare chaos. Maar zie, er hangt een belofte in de lucht. Gods geest zweefde over het water. Oervloed wordt water. En al zegt God nog niets, in het duister hoor je al zijn adem. En dan, God spreekt. Daar hangt alles van af. Heel de werkelijkheid. Heel dit wonderlijke leven. Heel je eigen bestaan. Jouw hart, jouw liefde. God zei. Duisternis lag over de oervloed, maar God zei, er moet licht komen. En er was licht. God gaat creëren in de vroegte van de wereld, als er duisternis ligt over die oervloed, het eerst nodige licht. En er was licht. Zo is God. Zo doet Hij vanaf het begin. In de duisternis schept Hij licht. Maar zie, die scherpe randen, de chaos, de pijn. Giel vertelde toen we afgelopen donderdag opnieuw langs deze ramen liepen. Die twee meest linkse ramen geven volgens Corrie en mij weer: de aarde was nog woest en doods. En de kleuren zijn hevig contrasterend. En de glasscherven staan hoog, scherp en pijnlijk. Ja, ook God zelf kan duisternis zijn. Dan snapt een mens niks meer van hem. Bij het graf van een kind. Of als een rivier tientallen kinderen meesleept de dood in. Als mensenlevens in Gaza niets waard blijken, waanzin van oorlog, dan wordt God duisternis. Dan is zijn liefde onzichtbaar en dan stormt het in je leven. De kinderen zagen het ook, daar zit beweging in, het tweede raam. Alles ondersteboven, zegt Giel, alles op zijn kop gedonderd. Ook in ditzelfde boek zegt Jezus: ik ben het licht voor de wereld. Als in de wereld Gods liefde onzichtbaar is, kijk dan naar Jezus. En dan lukt het misschien weer te geloven dat God niet tegen ons is. Ook in je eigen hart heerst zomaar duisternis. Misschien door eigen schuld. En zo kan een mens ook in zijn verhouding met God alles heel donker gaan inzien. En in die duisternis, zegt het evangelie, doet God in Jezus het licht aan. In de boodschap van het kruis: ik ben jouw licht, zegt Jezus, tegen de sterveling. En hij kon het zeggen, want hij is door de dood heen gegaan. En daarom blijven we hem achteraan gaan. Zie het derde raam, minder scherp. De kleuren worden harmonieuzer. Daarom blijven we achter hem aangaan. Op weg naar dat lichte hemelse rijk. Laten we zingen.
God zei: laat er midden in het water een gewelf komen dat watermassa's van elkaar scheidt. God maakte het gewelf en scheidde het water onder het gewelf van het water erboven. En zo gebeurde het. Hij noemde het gewelf hemel. Het werd avond en het werd morgen, de tweede dag.
Overal water, boven en beneden, maar daartussen is dankzij dat gewelf ruimte. En in die ruimte zal God leven creëren en verschijnt uiteindelijk ook de mens. We leven in uitgespaarde ruimte, alleen daar kan het. Daaronder niet, daarbuiten is alles dood. In elk geval voor de mens. Watermassa's boven, watermassa's beneden en alleen daartussen enige ruimte om te leven. Een godswonder. In die ijle damp, die dunne ring van lucht, speelt alles zich af. Maken we ons druk? Smeren ons brood, fietsen we, voeren we oorlog en hebben we lief. We leven net aan, overal om ons heen dood. In Bijbelse taal, water boven en beneden. Maar daartussen leven, beschermd door dat gewelf. God zij geprezen, die ons leven laat. Midden in de dood zijn wij in het leven.
God zei: laat het water onder de hemel naar één plaats stromen, zodat er droog land verschijnt. En zo gebeurde het. Het droge noemde hij aarde. Het samengestroomde water noemde hij zee. En God zag dat het goed was. God zei: laat overal op aarde jong groen ontkiemen, zaadvormende planten en alle soorten bomen die vruchten dragen met zaad erin. En zo gebeurde het. De aarde bracht jong groen voort, alle soorten zaadvormende planten en alle soorten bomen die vruchten droegen met zaad erin. En God zag dat het goed was. Het werd avond en het werd morgen, de derde dag.
Midden in de dood zijn wij in het leven. Want God zei: het water moet naar één plaats stromen, zodat er droog land verschijnt. Nu er in den beginne droog land verschijnt, kan vrolijk gezegd worden: en God zag dat het goed was. En misschien zien we daar iets in van het derde raam. De glasscherven zijn horizontaal, doen geen pijn meer. God zag dat het goed was. Het wordt diezelfde dag nog een tweede keer gezegd. Behalve de dag van de drooglegging is het ook de dag van het ontkiemen. Een ongelooflijke gebeurtenis. Het leven maakt zijn entree. De aarde bracht jong groen voort. Leven. Van dieren is nog geen sprake, laat staan van de mens. Maar hier is het ogenblik van niet naar wel. Van geboorte. Van dat grote wonder, het leven. God zei en het was. God zei en hij maakte. God zei en de aarde bracht voort. Het komt uit de aarde en het komt door God. De schepping zelf bewijst niet, verwijst. Verwijs naar God achter de dingen. Achter het zichtbare, het onzichtbare. Achter het maaksel, de maker. Achter het tijdelijke, het eeuwige. God schiep. Niet enkel in den beginnen. Dat gaat door, ook vandaag. Zaad draagt een belofte in zich. Is niet de definitieve vorm. Zaad is bestemd om ten onder te gaan. De idee dat er in het begin van de schepping geen sterven was, lijkt strijdig met de schepping van het zaad. Jezus zegt: als een graankorrel niet in de aarde valt en sterft, blijft het een graankorrel. Maar wanneer hij sterft, brengt hij veel vrucht voort. Christus duidt zichzelf met het beeld van dat zaad. Het zaad is niet uit op zelfbehoud, is dienstbaar. En juist als het dat is, zelfs als het ten onder gaat, komt het tot zijn ware vorm. Vanuit de biologie gezien gaat de zwakke ten onder. De sterke overwint. Eén van de principes van de evolutie. Survival of the fittest. Doden of gedood worden. Jezus zelf was aan het kruis de fittest niet. Juist zijn leven draagt, God zij dank, oneindig veel vrucht. En in zijn spoor kiezen wij toch daarom voor dienstbaarheid. Kunnen we de andere wang toekeren en hebben onze vijand lief? Evolutionair gezien, misschien niet zo verstandig, maar je ziel weet, in het spoor van Jezus ben ik bij de ware aard van mijn bestaan. En zo kunnen we ook tegen onze eigen dood aankijken. Dan zijn we zeker de fittest niet. Dan lijken we helemaal te hebben verloren. Maar dan komt het woord van Jezus ons te hulp. Je bent in de dood als een graankorrel. En zo is in Genesis het leven vanaf het eerste begin getypeerd als zaaddragend. Een diep mysterie. Op de vierde dag maakte God scheiding tussen dag en nacht. God schiep zon, maan en sterren. Op de vijfde dag schiep hij levende wezens voor het water en vogels. Op de zesde dag schiep God levende wezens voor de aarde. Ook schiep hij de mens. En we lezen verder bij vers 24. God zei, laat de aarde alle soorten levende wezens voortbrengen. Alle soorten vee, kruipende dieren, wilde dieren en zo gebeurde het. God maakte alle soorten in het wild levende dieren, alle soorten vee en alle soorten dieren die op de aardbodem rondkruipen. En God zag dat het goed was. God zei, laten wij mensen maken die ons evenbeeld zijn, die op ons lijken. Ze moeten heersen over de vissen van de zee en de vogels van de hemel, over het vee, over de hele aarde en over alles wat daarop rondkruipt. God schiep de mens als zijn evenbeeld. Als evenbeeld van God schiep hij hem. Mannelijk en vrouwelijk schiep hij de mensen. Hij zegende hen en zei tegen hen: wees vruchtbaar, word talrijk, bevolk de aarde en breng haar onder je gezag. Heers over de vissen van de zee, over de vogels van de hemel en over alle dieren die op de aarde rondkruipen. Ook zei God: hierbij geef ik jullie alle zaaddragende planten en alle vruchtbomen op de aarde. Dat zal jullie voedsel zijn. Aan de dieren die in het veld leven, aan de vogels van de hemel en aan de levende wezens die op de aarde rondkruipen, geef ik alle groene planten tot voedsel. En zo gebeurde het. God zag alles wat hij had gemaakt. Het was zeer goed. Het werd avond en het werd morgen, de zesde dag. God schiep de mens als zijn evenbeeld. En dat evenbeeld heeft een praktische strekking. Het gaat om het doen. In het doen lijken mensen op God. Althans, dat is onze roeping. Breng de aarde onder je gezag en heers over alle dieren. We lezen vaak Genesis 1 te idyllisch. Te veel vanuit de huidige situatie. Nu is het dier in gevaar. Vroeger de mens. En volgens mij moet je het dan ook zo lezen. Niet het dier, maar de mens moest vroeger achter de hekken. Wachtlopen, vuren aan om leeuwen en beren en hyena's af te schrikken. Lette je even niet op, dan kon je kind een prooi zijn van de wilde dieren. Vandaar dus: heers over alle dieren en wees vruchtbaar en word talrijk. Want wat jou bedreigt, is ook vruchtbaar en wordt talrijk. Eenzelfde ruig gegeven schuilt achter het: breng de aarde onder je gezag. De akkerbouwer ploetert met primitieve middelen tegen de dorens en distels om ruimte te maken voor graan. En dan moet je zorgen dat je de baas bent en de grond niet laten overwoekeren. Want zo creëert de mens ruimte. Ruimte waarbinnen de wetten kunnen gelden, niet van de harde jungle. Waar dat gebeurt, lijkt de mens op God en wordt God zichtbaar in menselijkheid. Ja, de wereld waarin Genesis 1 werd geschreven, die bestaat niet meer. Wij hebben gewonnen. De grootste bedreiging van het menselijk bestaan is intussen de mens zelf. Wij zijn angstig voor onszelf, de gevaren die we zelf hebben gecreëerd, door hebzucht, vraatzucht, de luchtzucht. De atmosfeer verliest conditie, de zee verliest haar vitaliteit, de aarde wordt overal opengelegd, de vissen, de vogels, de dieren. Het menselijk regime drukt zwaar op dat alles. En dat kan de bedoeling niet zijn. De mens moet tegenwoordig allereerst kennelijk over zichzelf heersen. Over zijn tomeloze drift. Over zijn grote ambitie. Over haar innerlijke leegte. Die haar opjaagt naar het steeds maar meer. Ja, de mens heeft het moeilijk met zichzelf. Met het leven. Wil steeds maar weer zijn diepe zielepijn materieel compenseren. En zijn omgeving lijdt daaronder. Ja, en de mens heeft het ook moeilijk met God. Wil zelf koning zijn, eigen baas. Ik ben zelf de wet. Maar wij zullen leven. Genoemd. Als zonen en als dochters,
De erfgename van een land dat nooit meer vruchteloos verzandt, waar onrecht nimmer meer zal wonen. De mens, evenbeeld van God. Zo werden de hemel en de aarde in al hun rijkdom voltooid. Op de zevende dag had God zijn werk voltooid. Op de zevende dag rustte hij van het werk dat hij gedaan had. God zegende de zevende dag en heiligde die. Want op die dag rustte hij van heel zijn scheppingswerk. Dit is de geschiedenis van de hemel en de aarde. Zo werden ze geschapen. Rusten, ophouden, in het Hebreeuws Shabbat. Vandaar dat die dag ging heten wat zij is, Sabbat. Zou dat verbeeld zijn in het vierde raam? Of niet, of in het vijfde? We keken naar dat vierde raam
en zagen daar een dissonant linksboven. De zon, de kunstenaar wilde dat er eigenlijk niet in, maar ja, als mensen zich gaan bemoeien met het maaksel van de maker, dan komt het niet zo helemaal goed. Althans, iedereen kijkt er anders naar, maar ik vind het niet zo mooi. Ja, hoe komen wij in dat vijfde raam terecht? En Giel vertelde, toen hij ook in die laatste dagen van het leven van zijn vrouw hier nog keek en langsliep, en hij zei naar ons beider mening, lopen die ramen door elkaar en uiteindelijk kom je dan in dat vijfde raam terecht. Maar hoe dan? En toen zei hij nou, door mensen die om je heen staan. Wij mensen moeten het met vallen en opstaan doen. Zie dat derde raam, het vierde raam. Het is niet goed dat een mens alleen is. De tijd is schepping. De zevende dag moest er zijn, zoals die eerste. Op de zevende dag had God zijn werk voltooid. Op die dag rustte hij. De schepping zelf vindt haar voltooiing in rust. God zegende die zevende dag en verklaarde die heilig. Zelfs God rust. Soms moet het hoogste gezag erbij om wijsheid te beschermen tegen dwaasheid. Wijs is luisteren naar dat ritme. Niet altijd, maar door. Felle kleuren worden zachter, milder. En als ik me goed herinner, Giel, moest jij denken bij dat vijfde raam en ook bij dat vierde aan het golvende Franse heuvelland. Bourgondië. En we kunnen er van alles in zien. Maar de rust, de harmonie, felle kleuren worden harmonieuzer. Als de schepper tot ons spreekt, spreekt hij meestal indirect via de dingen. Hij groet ons in het zonlicht. Als de vogels fluiten, roept hij, en via het lichaam dat oud wordt, zegt hij, je moet je gaan onthechten. En in het kleine kind dat jou vol verwondering aankijkt, vraagt hij aan jou, is het leven niet goed? Zo spreekt de maker via het gemaakte. Zo leerden wij luisteren naar dat ingebouwde ritme en ontdekte de zegen van om de zes één. Vandaar, God zegende de zevende dag en verklaarde die heilig. Om de zegen te zien in dat alledaagse, om tot die diepe vreugde te komen, is er als hulpmiddel om de zes een dag apart gezet. Nu even niet. Nu even niet grijpen, streven, drijven, jakkeren, vergaderen en sturen. Shabbat, rust. Op die dag is er de eredienst. Op die dag gaan we als mens voor onze schepper staan. Een ongelooflijke bezigheid. Een hoge eer en een grote noodzaak. De zevende dag is de dag waarop het uitloopt, het doel, het einde, je bestemming. De christenheid heeft Genesis 1 altijd weer verstaan vanuit het bericht over Jezus. Zoals God rustte op de zevende dag, rustte ook de Zoon van God. Maar hij rustte in het graf. De zevende dag was voor hem de dag van de dood. De Shabbat van de duisternis. Zoals hij ook wij. Onze dagen lopen uit op duisternis. In de schepping heerst de sleur van het langzaam sterven. En het evangelie meldt, toen de Shabbat voorbij was, gingen de vrouwen naar het graf. De dag na de zevende dag troffen ze Jezus niet aan. Hij is aan de dood voorbij, op die eerste dag van de week. Dus leest de kerk die eerste dag vanuit Jezus. Duisternis hing over de vloed. Maar God zei, er moet licht komen. Mede daarom noemen we de opgestane Jezus het licht van de wereld. Zoals hij, ook wij. God schiep ons niet om ons daarna voor eeuwig kwijt te raken. Dus verschoof de kerk de eredienst van de zevende naar de eerste dag. Zoals God ooit de schepping begon, zo is hij in Jezus aan een nieuwe schepping begonnen. En aan de overzij wandelen zijn kinderen in het licht. In niets wordt de menselijkheid zo diep en zo verregaand beleden als in dit geloof. Je bent voor God voor eeuwig van waarde. Amen.
De bloemengroeten van vandaag gaan met onze hartelijke felicitaties naar bruidspaar van Vreemdekunne. En zij wonen aan de Weidezoom 29. Ze waren afgelopen week 60 jaar getrouwd. De bezorging is geregeld. Het tweede boeket gaat met een bemoedigende groet naar Alja Verkade. Zij woont aan de Korenakker. En ook deze bezorging is geregeld. Er zijn vandaag twee collectes. De eerste is voor de ZWO en de tweede voor het onderhoud van de gebouwen. Ik wil u nu graag verzoeken om te gaan staan in verband met een bericht van overlijden. Gisteren, zaterdag 12 juli, is overleden mevrouw Mijntje Mernie Boer van Rijswijk. Zij is 89 jaar oud geworden. Zij woonde Peppelhorst 90. De laatste weken van haar leven is zij liefdevol verzorgd in Hospice Elim in Moerkapelle. De uitvaart is vrijdag 18 juli om 11 uur in het rouwcentrum De Blauwe Vlinder, passage 47 in Waddinxveen. Op begraafplaats Tijmhof is aansluitend de begrafenis. En na de begrafenis is er een samenzijn bij De Blauwe Vlinder. De dienst zal worden geleid door Marian van der Zman. We zullen voorbeden doen voor de nabestaanden van Mijntje Boer van Rijswijk. En ter nagedachtenis zingen we Niemand leeft voor zichzelf.
Oh.
Laten we danken en bidden. Trouwe God van de schepping, dank u wel dat u alles geschapen heeft, ook ons, dat u ons mensen schiep uit de aarde. Aarde die ons voedt, dank u wel dat u ons leven geeft. En zo danken wij u met en voor het bruidspaar van Veen Kuhne, die al 60 jaar man en vrouw mogen zijn. U geeft leven, u geeft liefde. Wij bidden u, draag hen verder in uw handen. Heere God, wij weten ons leven bij u geborgen. En zo weten wij mevrouw Boer van Rijswijk bij u geborgen. Wil bij haar kinderen zijn en alle anderen die om haar heen gaan rouwen. Troost hen met uw liefde en draag hen deze dagen door. Zo noemen wij ook de naam van Alja Verkade. Omring haar met uw zorg en liefde. Dank u wel voor wie u bent voor ons. Voor de Sabbat, voor het tot rust mogen komen. En vanuit die dankbaarheid en vanuit die rust bidden wij het gebed dat Jezus ons heeft geleerd. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel, zoals op de aarde. Geef ons Ik zag dat jullie al heel goed konden springen, zo hier vandaan naar beneden. Nu wil ik ook zien bij het volgende lied dat jullie heel hoog kunnen springen. Want dat gaan we doen. Het heet het lied van de schepping. En we gaan dat met elkaar zingen. We gaan dat staande doen, zoals altijd. En als we het woord dans horen, dan zou u mogen springen, zo hoog mogelijk. Of klappen. Of allebei, dat kan ook. Ja, gaan jullie het maar voordoen. Goed zo, ga hier maar staan. En weet het, hè, als we het woord dans horen, dan ga je zo hoog mogelijk springen. En dan mag je ook weer klappen. Zullen we gaan zingen?
van hier lopend of dansend en ontvangt de zegen van onze Heer. De Heer zegene en behoede. De Heer doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heer verheffe zijn aangezicht over u en geven u en jullie allemaal vrede. Amen.